Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 96 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heren. Zing aarde, zing die God ter ere. Loof zere naam met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereldrond. En wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 96. Het heilige woord van God lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 21, vers 20 tot en met 33. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we uit de berijmde 10 geboden en daarvan het 9e vers.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 21, vanaf vers 20 tot en met 33. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon, een maan, een sterren, en op de aarde benauwdheid de volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting door dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis, ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan vers 16 en 17. Gij koninkrijken, zing Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van ouds, zijn troon en woning, vers 16 en 17 van Psalm 68, en ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. aan de beurt is zondag 19. We gaan samen de vragen en antwoorden lezen. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Deze zondag onderwijst ons over de verheerlijkte Christus in de hemel. Aan de hand van 3 vragen met de bijbehorende antwoorden zijn er 3 aandachtspunten. Ten eerste zijn plaats in de hemel. Ten tweede zijn werk in de hemel. En ten derde zijn komst uit de hemel. Gemeente, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, bleven de discipelen naar boven staren. Maar ze zagen niets meer, want de Bijbel zegt dat een wolk de Heer Jezus wegnam voor hun ogen. Het gordijn werd dicht gedaan en onze menselijke ogen kunnen daar niet doorheen dringen. Maar met geestelijke ogen, met geloofsogen, is het toch wel mogelijk om verder te kijken dan die wolk. Daarbij heffen we onze ogen niet op naar de lucht, maar naar de Bijbel. En in de Bijbel mogen we Christus volgen in zijn hemelvaart. We zien voor hem de hemeldeur opengaan. We horen de Vader tot hem zeggen, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De apostel zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daarom volgt naar het artikel van de hemelvaart, zittende aan de rechterhand van de Vader. Het gaat hier niet om een nieuw geloofsartikel, maar om een toevoeging bij het artikel van de hemelvaart. De catechismus die zegt dat ook. Er wordt gevraagd waarom is daarbij gezet. Let wel, het is beeldspraak als het hier gaat over Gods rechterhand. Deze beeldspraak is afgeleid van aardse vorsten. In de Bijbel komen we verschillende keren tegen dat de plaats aan de rechterhand van de koning een ereplaats is. Wie aan de rechterhand van de koning mag zitten, die bekleedt een eervolle en verantwoordelijke positie. Dat bedoelt de Bijbel als er staat dat Christus aan de rechterhand van zijn Vader is. Dat betekent dat de Vader zijn Zoon verheerlijkt heeft. En dat is een gebedsverhoring voor de Heer Jezus. Want hij heeft het gebeden bij het begin van zijn lijden. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zijn gebed dat is verhoord, omdat Christus op de aarde zijn Vader verheerlijkt heeft. De Heer Jezus wordt gezet aan de rechterhand van God, omdat hij zich op deze aarde aan Gods linkerhand liet zetten. Daar heeft hij het oordeel gedragen. Toen hij leed en stierf en van God verlaten werd, zo verheerlijkt hij God. En zo heeft hij deze ereplaats verworven. Die plaats had hij niet voor zijn menswording, maar die kreeg hij na zijn hemelvaart. in zijn verheerlijkte menselijke natuur als middelaar. Hij is Vaders rechterhand. Hier hebben we Vader en Zoon bij elkaar. Vandaar dat antwoord 50 aan het slot zegt, door wie de Vader alle dingen regeert. De Vader en de Zoon zijn het hartelijk eens. De middelaar voert de wil van de Vader uit. De middelaar is bij al het handelen van de Vader direct betrokken. In het antwoord staat dat hij alle dingen regeert. En dat is een troost voor ons. Christus heeft een onbeperkte macht, dat heeft hij ook zelf gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft macht over de engelen en over de duivelen, macht over presidenten en koningen, macht over uw gezondheid en over uw werkgever. Alles staat onder zijn regering. Niet alleen zijn kerk, nee, alle dingen, de hele wereld. De uitvoerende macht van onze koning is onbeperkt. Alles moet hem dienen. Alles moet hem eren. Als middelaar voert hij vanaf de troon van zijn Vader de raadsbesluiten van zijn Vader uit. En let daarbij op de volgorde. Eerst is hij het hoofd van de kerk. Daarna staat er dat hij alle dingen regeert. Dat betekent dit. Het wereldgebeuren ontrolt zich om de kerk van Christus uit alle volken heerlijk tevoorschijn te roepen. Maar de regering van Christus in deze wereld, dat is een verborgen werkelijkheid. Zo nu en dan ziet het geloof er iets van. Maar vaak zien we het tegendeel. Jacobus wordt onthoofd. Johannes wordt naar Patmos verbannen. Christenen worden vervolgd en verbrand. Miljoenen ongeboren levens worden in de moederschoot vermoord. Ja, de regering van de Heer Jezus, dat is een kwestie van geloof. Om daarop te vertrouwen. Om dat te zien. Om dat te mogen weten. Het staat in de Bijbel en daarom geloven we het. En dat de kerk van Christus er nog is, dat is al een duidelijk bewijs dat Hij regeert. In het boek Openbaring lezen we over het lam, staande als geslacht, dat waardig was om het boek met de 7 zegelen van de wereldgeschiedenis te openen. Alleen in en door Christus vervult God zijn raadsbesluiten in de wereldgeschiedenis, tot zaligheid van zijn gemeente. En nu mag het voor de kerk een wonder zijn, dat de Vader alle dingen regeert door hem. Weet u wat dat betekent? Dat betekent in de eerste plaats dat God regeert als Vader. En dat betekent ook dat alle besluiten en de uitvoering daarvan dienen tot heil van zijn kinderen. In de tweede plaats mag de kerk weten dat de Vader alle dingen regeert door de hand van de middelaar, door de hand van de verlosser. De kerk mag weten dat Gods regering verlossend is voor hen. Het is geen rechterlijke regering. Er staat nog iets bij. Zittende. Zittende ter rechterhand van God. Dat spreekt van rust. U begrijpt, dat is beeldspraak. Christus kon gaan zitten. Zijn offer was volmaakt. Daar hoefde niets meer aan te worden toegevoegd. De oud-testamentische priester stond de hele dag. Nooit was hij klaar. Steeds weer moesten er nieuwe offers gebracht worden. Maar Christus kon gaan zitten. Hij is ingegaan in de rust. Hij kan het zittend af. Het loopt hem nooit uit de hand. Hij heeft alle macht. En dat ten goede van zijn kerk. Dat is de spits van zijn beleid. Lees het maar mee in het eerste deel van antwoord 50. Daar staat, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk. Christus is ten hemel gevaren. Waarom? Wel, zegt de catechismus, op dat. Dat heeft een doel. Hij heeft daar een bedoeling mee. Christus is naar de hemel gegaan om zich daar te manifesteren, te bewijzen als het hoofd van zijn kerk. Op het door hem gelegde fundament van zijn lijden en sterven gaat hij nu zijn kerk vergaderen en toerusten. Door zijn geest gaat hij zijn lichaam formeren. Dat is het doel. Denk maar aan wat Petrus zegt in Handelingen 5. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Ziet u het? Heeft u bekering nodig? Heeft u vergeving van zonden nodig? Met eerbied gesproken, Christus zit ervoor. Ga maar naar hem. God nodigt u in Christus uit. Hij zegt, kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ga naar hem. Nee, dat is geen vriendelijk advies. Het is een bevel. Paulus zegt dat God Christus gezet heeft aan zijn rechterhand, opdat in zijn naam alle knie zich buigen zal. Dat raakt ons allemaal. Het is een geweldige zaak. Als u de knieën buigt voor de Heere, als u tot hem roept om hulp, dan mag u ervan verzekerd zijn dat hij u redt. Hij heeft daartoe alle macht. Hij heeft de sleutels van de hemel en van de hel. En als hij opent, dan is er niemand die sluit. O, wend u dan tot deze zaligmaker. Doe het nu voordat het te laat is. Hij is gewillig om ons te zaligen. Hij is er ook machtig toe. Weet u wat wij dan ervaren? De catechismus die zegt dat hier. Dan wordt hij ons hoofd. Dat is een kenmerk van genade. Van de gelovigen is Christus het hoofd. Dat is een heel belangrijk beeld. Christus is het hoofd en de gelovigen zijn zijn leden, zijn lidmaten. Neem dat beeld maar even heel letterlijk. Wat is ons hoofd belangrijk? We denken met ons hoofd. We horen met ons hoofd. We zien met ons hoofd. We spreken met ons hoofd, we luisteren met ons hoofd, we denken met ons hoofd. En als ik mij beweeg, dan komt dat door een signaal vanuit mijn hersenen, vanuit mijn hoofd. En nu staat hier dat Christus ons hoofd is, het hoofd van zijn lichaam, van zijn kerk. Als Adam nog ons hoofd is, dan bedenken we, zo zegt de Bijbel, de dingen die des vleeses zijn. Dan stel ik hoogmoedige en kritische vragen aan God. Dan vind ik het heel gewoon om God te beoordelen, om hem ter verantwoording te roepen en te zeggen, o God, waarom heeft u dit of dat toegelaten? Dan schrijf ik de schuld van me af op Adam, op Eva of op God. Maar als Christus ons hoofd is, dan gaan we anders denken. Dan gaan we denken vanuit hem, spreken vanuit hem en leven vanuit hem. Dan wordt alles anders, nieuw. En toegewijd aan God. Dan zegt Paulus, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. Hij heeft alles voor het zeggen. Hij is het hoofd. Hij regeert alles. Hij bestuurt alles. Hij bepaalt alles. Hij is mijn koning. En dat is geen theorie. Nee, zegt de catechismus, er staat, opdat hij zichzelf daar bewijzen, als het hoofd van zijn christelijke kerk. Daar manifesteert hij zijn heerschappij. Daar bewijst hij dat hij koning is. En hoe doet hij dat dan? Is dit niet het punt waartegen we zo vaak te pletter lopen? Is dat niet het punt waar ook onze jongeren zo mee kunnen worstelen? Is het probleem juist niet dat we voor het koninkrijk van Christus als we om ons heen zien, geen bewijzen kunnen vinden? Christus alle macht, o ja. Wat heeft hij dan nog in deze wereld te vertellen en in Nederland? Neem de krant, lees hem eens. We lezen over moord en doodslag. We lezen van vreselijke aanslagen, mishandelingen, oorlogen en vul maar aan. Als er nu stond dat Christus vertrokken is van het wereldtoneel, Dat is Satan voortaan alles voor het zeggen heeft in deze wereld en in ons vaderland. Ja, dat zouden we misschien makkelijker kunnen geloven. Maar dat Christus zich bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, wie kan dat bewijzen? Dat is toch moeilijk. Maar dat komt omdat wij vleeselijk zijn en met vleeselijke ogen om ons heen kijken. Die ogen zien geen bewijzen van zijn koningschap. En dat geldt niet alleen voor de ongelovigen, maar dat geldt ook voor Gods kinderen. Die kunnen ook zo in de knel zitten, of zo met oogkleppen voorlopen, dat ze met Psalm 74 zingen, doe een teken, mij ten goede. Alles lijkt ons tegen te zijn. Spotters die durven te vragen, waar is nu de God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Je kunt zo in de knel zitten dat je je machteloos voelt bij al die dingen. En bewijs dan maar eens dat jouw hoofd in de hemel is, dat hij alle dingen regeert. En toch is het waar, gemeente, want de Bijbel zegt het. Je kunt het hoofd ook ontmoeten in de leden, in het lichaam, in een geloof, in een bidden en een zingen. In al die zaken is God. Daarin is Christus met zijn macht en zijn majesteit. Heb je dat wel eens ervaren? Dat je boog voor de Here, zijn nabijheid voelde en je het mocht zingen. Gij koninkrijk en zingt Gods lof. Nee, de kerk die is niet uit te roeien. Ondanks vervolgingen en alles wat tegen haar opkomt, omdat Christus haar hoofd is. De kerk is er nog, het woord is er nog en de sacramenten zijn er nog en ze zullen er zijn. Tot op de dag van Jezus Christus. Wilt u nog een bewijs? Dat zit hier in mijn hart en ik hoop ook in dat van u. Daar getuigt de geest met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is een heerlijk bewijs. Christus heeft mij op de knieën gekregen. Ik kwam tot bekering. Ik ging mijn schuld zien en belijden voor God. Ik heb de Heer en zijn dienst lief gekregen. Ik werd uitgedreven tot de Heer Jezus. Hij werd dierbaar voor mij. Zijn offer werd waardevol voor mij. Ja, die weg, dat is een bewijs van de almacht en regering van Christus. Maar ook dat hij mij vaak achteraf laat zien dat ik het mag zeggen, Heere, het is goed wat u doet in mijn leven. Alle dingen moeten meewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Dat was onze eerste gedachte. We gaan nu zingen uit Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht uw vijands heb verbroken. En u zijn nek tot ene voetbank zij. Gedachten zijn werk vanuit de hemel. In vraag 50 ging het om het bewijs van Christus heerschappij. In vraag 51 gaat het om het nut van zijn heerschappij. Kijk maar. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Deze heerlijkheid van ons hoofd lijkt wel een jubel. Let eerst eens op de inhoud van de vraag. Ons hoofd Christus staat er. Daarmee zegt het geloof, ik zit aan hem vast. En wat voor hem geldt, daar ben ik direct bij betrokken. Als u hoofdpijn hebt, dan zucht het hele lichaam mee. Als het hoofd verheerlijkt wordt, dan wordt het hele lichaam mee verheerlijkt. Wat is er een eenheid tussen het hoofd en het lichaam? Het is een onverbrekelijke band. Dat is nu de geloofsverbintenis tussen de Heere Jezus en een gelovige. Tussen het hoofd en het lichaam. Ze vormen een geheel. Christus gebruikt allerlei beelden in de Bijbel om iets aan te geven van die intieme relatie tussen hem en zijn kinderen. Hij spreekt over de wijnstok en de ranken, over de herder en de schapen, over de bruidegom en de bruid. Elk van deze beelden geeft bepaalde aspecten aan van de relatie met hem. Maar het beeld van hoofd en lichaam is wel het meest intiem. Ik kan niet straffeloos mijn hoofd losmaken van mijn lichaam. Zo is Christus met de zijne verbonden. Hij kan er niet vanaf en hij wil er ook niet vanaf. En daarom verzekert hij dat geen van de zijnen ooit zal achterblijven. Ons hoofd is in de heerlijkheid, in de hemel. En daarom moet het lichaam hem volgen. Gelooft u dat? Dat is een troost als je dat geloven mag. En dat mag, want de Bijbel die zegt het. U moet het eerste deel van het antwoord nog eens goed lezen. En daar staat, eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitschiet. Alleen dit zinnetje al. De heerlijkheid van het hoofd Christus heeft dus direct betekenis voor de lidmaten. Voor het lichaam op de aarde. Christus is in de hemel. En daarom kan de kerk nooit teniet gedaan worden. Nooit meer sterven. En daarom zal de kerk ook op aarde leven. Wat is de verbinding tussen het hoofd en het lichaam? De catechisme zegt het. Dat is de Heilige Geest. Hij is de directe band tussen Christus en de gelovigen. Als u zeggen mag dat de Heer Jezus in u woont, dan is dat door de Heilige Geest. Door zijn Heilige Geest geeft hij u hemelse gaven, zegt de catechismus. Dat zijn gaven die uit de hemel komen. Wat doen we daarmee? Wat hebben we daaraan? Wel, die gaven die vernieuwen en veranderen ons leven. Zodat dat ons leven gericht wordt op de hemel. Die gaven komen uit de hemel en die bereiden toe voor de hemel. De geest maakt mensen pas klaar voor de heerlijkheid door middel van die hemelse gaven. Het hoofd is in de hemel en vanuit daar deelt hij die gaven mee. Was het hoofd niet in de hemel, dan kon hij die hemelse gaven niet schenken. Zijn verblijf in de hemel heeft dus een directe betekenis voor zijn gemeente op de aarde. Let daar eens op hoe Christus werkt. Er staat niet dat hij die gaven een beetje laat druppelen. Nee, er staat dat hij die zal uitgieten. Het hoofd is in de hemelse heerlijkheid, in de hemelse overvloed. Hij heeft zoveel verdiend. En daarom kan hij ook zoveel uitdelen. Van die overvloed geeft hij koninklijk, royaal aan zijn lichaam. Welke gaven zijn dat dan? Wel, hemels leven, zodat iets van de eeuwigheid in ons komt. Hemels licht, zodat de duisternis wijkt. Hemelse barmhartigheid, zodat onze ziel overweldigd wordt. Hemelse vreugde, zodat alles in ons zinkt en trilt van verwondering. Hemelse wijsheid, zodat we de dingen gaan zien en doorzien. Verstand met goddelijk licht bestraald. Hemelse kracht, die in onze zwakheid volbracht wordt. Hemelse heiligheid, zodat we niet anders meer willen leven dan naar de geboden van de Heere. Geloof, zodat we het woord voor waar houden. Langmoedigheid, ootmoed, kinderlijke overgave aan de Heere. Herkent u in uw eigen leven deze hemelse gaven? Alles waar wij gebrek aan hebben om voor de Heere te leven. Alles wat nodig is tot eer van zijn naam en om gered te worden van de eeuwige dood. Dat wil hij u schenken. Van nature leven we in de duisternis en zijn we krachteloos. We missen al die gaven. We zijn onheilig. Maar wat een overvloed is er bij hem. Als een milde regen stort hij al die zegeningen, al die gaven uit. En dat doet hij keer op keer. Nee, hij geeft het niet voor maandenlang tegelijk, maar iedere dag weer. Opdat we hem iedere dag nodig hebben. Opdat we iedere dag in afhankelijkheid van hem leven. Kent u iets van dat rijke leven? Van die vervulling met gaven vanuit de hemel? Bent u er ook vol van? Nee? Hoe zou dat dan komen, gemeente, dat we vaak niet vol zijn van deze gaven? Misschien in de eerste plaats wel omdat we veel te weinig van hem verwachten. Want in het geloof krijgt een mens wat hij verwacht van de Heere. En in de tweede plaats, en dat is denk ik ook heel belangrijk, kan het ook zijn dat we zo vol zitten met andere dingen. Zodat er geen plaats meer is voor de hemelse gaven. We kunnen vol zitten met de zorgvuldigheden van dit leven. Is het niet de nood van heel veel mensen vandaag dat we vol zitten met deze wereld? We moeten overal van op de hoogte zijn. Maar bijbelstudie en gebed, dat schieten er keer op keer bij in. Dat staat het vol worden met deze hemelse gaven in de weg. We kunnen ook wereldgelijkvormig zijn. Of een rechtzinnig en genoegzaam leven leiden. Zo staan we de geest tegen, gemeente. De Heilige Geest wil werken in uw hart. Dat heeft hij al beloofd bij uw doop. Hij wil u geven wat Christus verworven heeft. Maar we kunnen de geest tegenstaan. We kunnen hem tegenhouden omdat we andere dingen doen of lief hebben. En omdat we niet voor de Heere willen buigen. Dan wijkt de geest. Of dan wordt de geest uitgeblust. Gemeente, jongelui, ga daar nu eens mee naar de Heere toe. Zeg het maar tot hem. Heere, ik zit zo vol met alles wat verkeerd is. Wilt u mij leegmaken om mij vol te maken van u en uw hemelse gaven? Zeker, dat leegmaken dat kan pijn doen. Het is geen pretje als de Heere je voor het eerst of weer opnieuw alles gaat afnemen. Je zakken worden dan geleegd, zodat je je godsdienstigheid, je roem, je eer en je gerechtigheid kwijtraakt. Dan vind je er ook geen pret meer in de wereld. De oppervlakkige lol van deze tijd kan je dan niet meer bevredigen. Je gaat nadenken en je zegt dan, ik ben ongelukkig, want ik ken God niet. Daar kun je heel bedroefd om zijn. Dan ga je snikken van verlangen naar de Heere. De Heere maakt mensen helemaal leeg. En waarom doet hij dat? Omdat alleen lege vaten volgegoten kunnen worden met zijn hemelse gaven. We moeten alles kwijtraken wat van ons is. Dan hou je niets meer over om je gerust op te stellen. Maar het is heilzaam. Het is nodig, opdat de overvloed van hem geschonken wordt in je leven. En daar gaat het toch om. Het gaat toch om een levend geloof. Daar bent u toch voor naar de kerk gekomen. Uw gebed was toch, Heere, mag ik van u ontvangen wat ik nodig heb voor dit leven. En om met u verzoend te zijn. Het leven met de Heere is een heerlijk leven. Wat moet je doen? Hoe kun je aan deze hemelse gaven komen? Wel, bidden en Bijbel lezen, dat zijn genademiddelen. Maar kom vooral trouw onder de levende bediening van het evangelie. Want in de prediking van het woord der zaligheid houdt God uitdeling van deze hemelse gaven. Hij schenkt ze om niet. Hier in de kerk deelt hij zijn gaven uit. De geest is de belangrijkste gave naar de hemelvaart. En via de Heilige Geest komen ook de andere gaven naar ons toe. Want de geest bedient zich van het woord. Alles wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Niemand van ons hoeft leeg naar huis te gaan. Ja, zegt u, maar er staat hier in ons zijn lidmaten, dus dat geldt alleen voor zijn lidmaten. Ja, dat is waar. Wie geen lidmaat van Christus is, die kent deze gaven niet. U kunt wel eens wat geproefd hebben van de gaven van de toekomende eeuw. Even geproefd en toen is de smaak weer verdwenen. Maar bij het ware geloof ligt het anders. We hebben geproefd met een onbedriegelijke zekerheid. En de smaak is ons bijgebleven, zodat we iedere dag naar de Heere teruggaan om meer. We hebben het genadebrood geproefd, dat God goede tieren is. En dat zijn goede tierenheid beter dan het leven is. God te moeten missen is bitterder dan de dood. Buiten Jezus is geen leven. Ja, zegt u, maar als ik dat niet zeggen kan, dat ik zijn lidmaat ben, wat moet ik dan in de kerk doen? Hij giet zijn gaven toch uit in zijn lidmaten? Zijn er voor mij dan geen gaven? Gemeente, het valt zo mee. Want dan zijn er voor u ook gaven. En die houden ook verband met de ten hemel gevaren Christus die aan Gods rechterhand is. Dat lezen we in Psalm 68. Weet u wat er staat? Gij zijt opgevaren in de hoogte en hebt gaven genomen om uit te delen. Aan wie? Niet alleen aan zijn lidmaten, maar zelfs aan wederhorigen. Opdat ook het wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Ziet u hoe rijk de Heer Jezus is? Hij heeft gaven voor wederhorige mensen. Hoe door en droog het in uw leven ook is. God belooft zijn woord in zijn woord. Kom maar bij mij, want ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge. Ga dan met al uw ongeloof, ellende en gebrek maar tot Christus. Hij is zo rijk. Hij heeft gaven voor u. De gaven van boetvaardigheid, de gaven van het leven in uzelf te verliezen. De gaven van uw schuld te belijden en om genade te roepen. De gaven van vergeving van zonde, vooral van de zonde van het ongeloof. De gaven van liefde, blijdschap, goede tierenheid en geloof. Dat is genoeg om te gaan behoren bij zijn lidmaten. Ziet u, gemeente, Christus heeft voor iedereen wat. Het uitgieten van die gaven is het eerste nut van Christus zitten ter rechterhand van God. Maar de catechismus noemt nog een tweede aspect. Er staat daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. U moet goed lezen, er staat tegen alle vijanden. Er staat niet, als je niet maar een lidmaat van Christus bent, dan zal je nooit meer last hebben van vijanden. Nee, dat heeft Christus niet aan zijn kerk beloofd. Er staat nergens dat wie eenmaal in Christus gelooft, dat hij nooit meer last zal hebben van vijanden. De Heer Jezus heeft juist gezegd dat u in de wereld verdrukking zult hebben. De kerk op de aarde, dat is een strijdende kerk. Er staat niet dat hij beschut voor alle vijanden, maar dat hij ertegen bewaart. Hoe doet Christus dat? Door het hoofd te zijn van zijn kerk. Hij geeft steeds weer wat nodig is in de strijd tegen de vijand. Hij geeft leven, genezing als we gewond ter aarde liggen. Hij weert niet alle smart, maar hij heiligt die wel. Hij zorgt ervoor dat de poorten van de hel geen van de zijnen ooit kunnen ontnemen. De strijd blijft ons niet bespaard, maar hij is erbij. Hij beschut en bewaart. Zonder strijd is er geen overwinning. En die overwinning die heeft Christus behaald. Daarin doet hij ons delen. Er moet dus gestreden worden. Waarom? Oh, dat weet de Heere beter dan wij, want hij heeft het gezegd. Zo oefent hij het geloof van zijn kinderen. Zo loutert hij ons door het lijden. Zo stelt hij de hoop. We moeten hier soms onder het kruis door. Anders weten wij niet wat wij aan onze koning in de hemel hebben. In de strijd tegen alle vijanden, van buitenaf en van binnenuit, is hij het die beschut en bewaart. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Kijk maar naar Stefanus. Hij heeft de waarheid van dit woord ervaren. Hij predikte Christus, maar de mensen waren zo vijandig dat ze hun oren dichtstopten, omdat hij de waarheid zei. En daar staat hij. Zijn aangezicht blinkt van Christus. Hij staat te glanzen. Zo volgiet Christus zijn getuigen met hemelse gaven. Het hoofd liet zich even zien aan zijn dienstknecht. Stefanus zag Jezus staande aan de rechterhand van God. Hij staat in voor zijn kerk. Hij staat voor zijn zaak. Hij zorgt ervoor dat Stefanus niet faalt en roemloos ten onder gaat. Want als het martelaarsbloed van Stefanus op de aarde stroomt, dan is hij het die zijn knecht ontvangt in de eeuwige heerlijkheid. Daar worden zijn monden geheeld. Daar ontvangt hij de kroon van de overwinning. De koning duldt in het strijdperk van dit leven niet de val van een van de zijnen. Zeker, soms kun je je afvragen, zal ik staande kunnen blijven? Ach, dat is eigenlijk een heel domme vraag. Natuurlijk kunnen we niet staande blijven. U niet en ik niet. Niemand kan staande blijven in eigen kracht. Maar het is de vraag ook niet of wij staande kunnen blijven in de verdrukking. Het is de vraag of Christus zijn woord, zijn belofte waarmaakt. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. We gaan daarvan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hun krachten, wat er verder volgt uit vers 8 van Psalm 89.
Thank you.
derde gedachte zijn komst uit de hemel. Zondag 19 spreekt over de verheerlijkte Christus in de hemel. En vraag 52 luidt dan: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u? De wederkomst wordt dus gezien als een troost. Een troost, zegt u? De meeste mensen zijn daar toch bang voor? Ja, er zijn zelfs kinderen van God die met grote huiver denken aan het ogenblik waarop de bezuin zal klinken en Christus wederkomt in zijn heerlijkheid op de wolken. Sommigen zijn bevreesd, terwijl ze juist heel blij zouden moeten zijn. Wat troost u de wederkomst van Christus? Maak de toepassing eens voor uzelf. Misschien fronst u uw wenkbrauwen en zegt u: troost. Er staat dat toch dat Christus als rechter komt. Wie kan dan voor hem bestaan? Bent u bang? Zijn jullie bang, jongelui, als je aan de wederkomst denkt? Waarom kan de catechismus zeggen dat ik die rechter met een opgeheven hoofd, dat wil zeggen met verlangen, uit de hemel verwachten moet? Hij is toch een rechter? Er is nog een reden waarom de wederkomst zo weinig gezien wordt als een troost. Dat staat in de eerste woorden van het antwoord. In alle droefenis en vervolging, zo staat er. Toen de catechismus werd opgesteld, werden christenen vervolgd in Nederland. Toen woedde de 80-jarige oorlog nog. Je ruikt in dit antwoord de brandstapels. Je ziet de inquisitie zijn gang gaan. Misschien is dat wel de reden waarom nu voor velen de wederkomst geen troost is. Namelijk omdat we hier geen vervolging hebben. We hebben geen honger, geen armoede. We zijn niet in doodsgevaar vanwege ons geloof. Ik zeg niet dat je daarnaar moet verlangen, dat bedoel ik niet. Maar in veel landen worden christenen vervolgd. En de kerk van het Westen beseft dat niet genoeg. We zijn ontevreden. We misbruiken onze vrijheid. De welvaart holt ons christelijk en kerkelijk leven uit. We hebben het zo goed. We worden niet gedrukt door een kruis dat ons uitdrijft om te roepen: o Heere Jezus, maak toch een einde aan de verdrukking. Kom toch haastelijk. Dat betekent natuurlijk niet dat we moeten doorslaan naar de andere kant en ons werk maar moeten neerleggen en geen plannen meer moeten maken. We moeten niet zomaar met onze armen over elkaar zitten om de wederkomst af te wachten. De bede om zijn komst is zowel de bede om de komst van zijn koninkrijk als ook een opdracht om anderen die hem nog niet kennen bekend te maken met het evangelie van zijn genade. En zo mag u de lijn doortrekken. We missen in onze tijd droefenis en vervolging. En we hebben zo'n geweldige welvaart dat we niet voldoende beseffen dat het leven hier maar tijdelijk is. Het gaat om de toekomst. Veel mensen willen alleen maar dit leven. Die willen alleen maar hier alles meemaken. En daarom klinkt de vraag van de catechismus hen vreemd in de oren. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat is een slecht teken als dat zo met u is. Daarom mogen we ons wel ernstig bezinnen. O zeker, ik wil niet ontkennen dat de wederkomst ontzagwekkende aspecten heeft. Dat lezen we in het tweede deel van het antwoord. Dat wij Christus tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Wat een woorden toch, gemeente. Christus zal komen als rechter van hemel en aarde. Alle onrecht dat schijnbaar door kon gaan, zal dan berecht worden. Christus beklimt dan als rechter zijn troon. De doden die zullen voor hem verschijnen. Alle mensen, jong en oud, rijk en arm, u en ik. In die dag zullen alle mensen gelijk zijn. We zullen alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dan gaan de boeken open. Dan komt alles aan het licht. Alles wat wij gedacht en gefluisterd hebben. Het zal openlijk bekend worden hoe we geweest zijn in het zakelijk leven. Hoe we ons hebben opgesteld in het kerkelijk leven. Of we goed van de Heer hebben gesproken. Of we tot eer van zijn naam bezig zijn geweest. En tot opbouw van zijn koninkrijk. Dan zal openbaar worden. Als het ons alleen maar ging om eigen naam. Of om onze eigen eer. Of dat we huichelachtig hebben meegedaan met die en met die. O gemeente, die grote dag zal wat openbaren. Het zal heel aangrijpend zijn. Die ernstige, richtende profetieën uit het Oude Testament zullen dan wereldwijd plaatsvinden. Velen, ontelbaar velen, zullen dan voor eeuwig in de rampzaligheid wegzinken. In de poel die brandt van vuur en zilver. U begrijpt dat ik er geen behagen in heb om dat zo breed mogelijk uit te meten. Maar het is wel waar. Het is ontzettend om voor eeuwig weg te moeten zinken in de buitenste duisternis. Als we daar enig besef van hebben, dan moeten we op de knieën gaan. Dan moeten we het uitroepen. O rechter, ik kan niet voor u bestaan. Red mij toch. Denkt u, die geloven mag er nooit eens aan, dat alles wat wij verkeerd doen in ons leven met God eenmaal openbaar zal komen? Net zo min als welk ongelovige dan ook, zullen wij voor de rechterstoel van de Christus bestaan. De dag van de wederkomst zal de grote, doorluchte dag des Heren zijn. Daarover spraken reeds de profeten van het Oude Testament. Dat is de dag van de scheiding van schapen en bokken. Dat zal een ontzagwekkende werkelijkheid zijn. De catechisme zegt dat ik hem tot een rechter uit de hemel mag verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Wat een huiveringwekkend antwoord. Maar u moet het wel goed lezen. Er staat niet mijn en zijn vijanden. Dat zou een harde taal zijn van een liefdeloos ongevoelig mens. Maar het bloed der martelaren roept om recht. Er staat zijn en mijn vijanden. Niet omdraaien dus. Het gaat hier niet om leedvermaak of om persoonlijke wraakzucht. Wie beeft niet als hij iemand verloren ziet gaan? Het gaat hier om haters van de Heere. Zou ik niet haten, heren, die u haten, staat er in Psalm 139. Het gaat om de vijanden van Christus. En daarom zijn het ook mijn vijanden. Ja, dat staat er. Wie een vijand van Christus is, die is mijn vijand. U zegt misschien dat is onchristelijk. Nee, luister. Het gaat hier niet over het nu, het gaat over het straks. Het gaat om het punt dat Christus zijn rechterstoel beklimt. En dan is er een onherroepelijke situatie ingetreden. Nu zijn de gelovigen bewogen met wie Christus tegenstaan. Met de duizenden en miljoenen die ten dode wankelen. Nu zijn we bewogen met vloekers en spotters. Nu geldt, hebt uw vijanden lief. Zegenen die u vervloeken. Bovendien moet u dat ook persoonlijk lezen, want dit kan in de dag der dagen ook gelden voor uw eigen man of vrouw of voor je eigen kind. Dan staat daar die moeder aan de kant van Christus, aan de kant van de schapen. En die moeder zal dan tot haar kind zeggen, kind, jij kunt hier niet zijn, want je hebt de Heer Jezus niet lief gehad. Ouders, heb het daar eens over met uw kinderen. Christus is nu nog niet gekomen. We leven nog in de genadetijd. Lees het eerste gedeelte van het antwoord nog maar eens. Daar staat dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachten. Even dezelfde. Dat betekent De rechter is geen onbekende voor mij. Het is de man van smarten. Het is de man van Golgotha. Zo komt de vraag aan gemeente jongelui of wij hem hebben leren kennen. Op die dag zal er niet alleen veroordeling zijn, maar ook vrijspraak. En die vrijspraak ligt verankerd in de rechter, die zelf in de veroordeling is geweest. Hij is in het gericht van God geweest. En wie nu met de moordenaar aan het kruis hem omhelst, tot hem uitgaat, hem vraagt om vergeving, die zal vrijgesproken worden. Ja, die is al vrijgesproken, want God straft de zonde geen twee keer. Hij heeft ze gestraft aan zijn lieve zoon. Wie in hem gelooft, voor die is hij borg. Heeft u hem zo leren kennen? Mocht u als een boetvaardige zondaar neerknielen aan zijn voeten, mocht u hem als de vernederde Christus die om onze overtredingen is verwond omhelzen? Om Christus met blijdschap in zijn verhoging te verwachten, te ontmoeten en te begroeten, is het nodig dat wij hem hier in zijn vernedering leren kennen. Dat we voor hem gaan bukken, dat we het met de moordenaar aan het kruis leren uitroepen, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Alleen in deze weg zijn we blij met de rechter van de hemel en de aarde en met zijn wederkomst. Ja, want hij komt om de aarde te richten. Het is zijn wederkomst. Hij is hier al eerder geweest. De catechismus zegt even dezelfde. Het is geen ander. Maar hij komt straks wel anders. Hij die geboren is in Bethlehem. Hij die de knecht des Heren was. Die om mijnentwil het kruis gedragen heeft en de dood geproefd heeft. Mijn vloek op zich geladen heeft. Dezelfde met wie de wereld spotte. Die uitgeworpen is door de godsdienst, die onder de vloek van zijn vader in het gericht geweest is, die ineen kromp onder mijn zonden en vloek, en die zo mijn redder werd, die wordt straks mijn rechter. Allen die hier voor God gebogen hebben en zich het gericht van God over hun leven en hun zonden hebben leren waardig keuren, die hebben aan deze zijde van het graf gebeefd voor die rechterstoel van Christus. Maar o wonder van genade, ze hebben ook gezien en geloofd dat die lieve borg en zaligmaker, Jezus Christus, in hun plaats de straf gedragen heeft en aan het kruis heeft gehangen. Zij zullen geen vreemde zien op die rechterstoel. Daar zullen ze Jezus zien, hem die ze hier in dit leven lief hebben gekregen. Alleen in dit genadewonder ligt de troost van de wederkomst van Christus. Alleen dan zal er een verlangend uitzien zijn. En dan volgt de jubel aan het slot. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Heerlijke hemelse blijdschap. Dat is de hoogste blijdschap die er is. Dat is het toppunt van blijdschap. Dat is een blijdschap die zo groot is als God groot is. En ook heerlijkheid. Ja, zo heerlijk als Christus heerlijk is. Volmaakt naar lichaam en ziel. Gods glorie. Zijn heerlijkheid zal dan aan alle kanten van ons afstralen en schitteren. Zonder zonde. Zonder gebrek. Zonder verdriet. We zullen dan volmaakt gelukkig zijn en dat zonder ophouden. Eeuwig zullen we zingen van Gods goede tierenheden. Is dat niet heerlijk? En voor wie geldt dat? Voor mij en alle uitverkorenen staat er. En waarom zijn die mensen gered? Lag dat aan hen? O, vraag het maar aan ze. Dan zal die ontelbare schare maar één antwoord hebben, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het was enkel genade, er was niets van mij bij. Ten slotte staat er met opgeheven hoofd. Dat spreekt van verlangen, Dat spreekt van verwachting. Wie hem verwacht, hoeft het hoofd niet te laten zakken. Die mag onder droefenis en vervolging uitzien naar verlossing. Die mag reageren zoals iemand in nood reageert als hij redding hoort naderen. Die mag het hoofd oprichten. Die mag zijn oren spitsen. Christus spreekt daarvan in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Lucas 21. Hij zegt, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Ja, te middernacht klinkt het geroep, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. Ik ga je voor in gebed. Heren, mogen we zo onze hoofden en onze harten opwaarts heffen tot u. We hebben gehoord hoe u, Heer Jezus Christus, daar zit in de hemelse heerlijkheid. Dat u gaven uitgiet uit uw volheid op uw kerk hier op de aarde. Heere, dat u die gaven ook doet stromen over wederhorigen. Heere, mogen wij zo ook met al ons gebrek en tekort, ook met al onze schuld, uit die volheid van u bediend worden. Dat uw gaven ook in onze harten er zullen zijn. Voor het eerst of ook weer opnieuw, Heere, dan bidden we u ook om leeg gemaakt te worden van alles wat dat in de weg staat, opdat we vervuld mogen worden uit alles wat u, Heere Jezus Christus, in uw bittere lijden heeft verdiend en verworven. Heere, want dan zal daar toch ook dat uitzien zijn naar uw komst, naar uw terugkomst. Op de wolken van de hemel, Heere, mag dat toch ook leven door het werk van uw Heilige Geest in onze harten, dat we daarnaar uitzien dat u uw rijk volmaken zult. Maakt u ons daarvoor bereid en mogen we dan, Heere, delen aan die rijke zegeningen die u verwierf. We danken u voor het woord wat u ons gaf deze morgen. Wilt u ons deze rustdag geven wat we nodig hebben? We bidden u ook of u dominee Brons wilt gedenken als hij vanmiddag onder ons uw woord bedient. Wilt u ook hem hemelse gaven geven uit uw volheid, opdat hij uw woord onder ons bedienen mag, opdat hij mag uitdelen uit uw volheid. Heren, we bidden u ook voor Elina van Molenbroek en het werk wat ze mag doen onder de vluchtelingen. Wilt u haar zegenen en nabij zijn, haar tot een zegen stellen in omstandigheden van droefenis en zorg. We leggen onze gebeden voor u neer. Wilt u ons horen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Vers 4 van Psalm 98. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.